Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren, van Hem die hemel, aarde en zee uit het niets heeft voortgebracht en die de trouw bewaart tot in het laatste nageslacht. Van diezelfde God die eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen, geliefde gemeente, genade zij u en vrede van Hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Uit Psalm 43 zingen we de versen 3 en 4. Het gebed zendt, Heere, uw licht en waarheid neder en breng mij door die glans geleid tot uw gewijde tenten weder. En zo ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugde. Psalm 43, vers 3 en 4. Alle landen, alle volkeren hebben hun wetten. Veel wetten deugen niet. Van het koninkrijk der hemelen kun je dat niet zeggen. Die heeft een volmaakte wet, omdat de koning volmaakt is. Heilige rijksgewoon, daar gaan we van zingen. Psalm 97 vers 1 na de lezing van Gods heilige wet. Daarna openen wij Gods heilig woord bij Hebreeën, Hebreeën 12. En we lezen daaruit de versen 14 tot en met 29. Hebreeën 12 van 14 tot 29.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We lezen Hebreeën 12 vanaf vers 14 tot en met vers 29. Jaag de vrede na met allen en de heiligmaking, zonder welke niemand de Heere zien zal. Toeziende dat niemand iets, dat niet iemand verachtere van de genade Gods, dat niet enige wortel der bitterheid opwaarts spruitende, beroerd te maken en door dezelfde velen ontreinigd worden. Dat niet iemand zij een hoereerder of een onheilige, gelijk Esau die om één spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Want gij weet dat hij ook daarna, de zegening willende beërven, verworpen werd, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Want gij zijt niet gekomen tot het tastelijke berg, en het brandende vuur en donkerheid en duisternis en onweder, en tot het geklank der bazuin en de stem der woorden, welke die ze hoorden, baden dat het woord tot hen niet meer zou gedaan worden, want zij konden niet dragen hetgeen er geboden werd. Indien ook een gedierte den berg aanraakt, het zal gestenigd worden of met een pijl doorschoten worden. En Mozes, zo vreselijk was het gezicht, zeide: ik ben gans bevreesd en bevende. Maar gij zijt gekomen tot de berg Sion en de stad des levende Gods, tot het hemelse Jeruzalem en de vele duizenden der engelen, tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen die in de hemelen opgeschreven zijn, en tot God, de rechter over allen en de geesten der volmaakte rechtvaardigen, en tot de middelaar des Nieuwe Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging dat andere dingen spreekt dan Abel. Zie toe dat gij dien die spreekt niet verwerpt, want indien deze niet zijn ontvloden, die degenen verwierpen welke op aarde goddelijke antwoorden gaf, veel meer zullen wij niet ontvlieden, zo wij ons van dien afkeren, die van de hemelen is, wiens stem toen de aarde bewoog, maar nu heeft hij verkondigd, zeggende: nog eenmaal zal ik bewegen, niet alleen de aarde, maar ook de hemel. En dit woord, nog eenmaal, wijst aan de verandering der bewegelijke dingen, als welke gemaakt waren, opdat blijven zouden de dingen die niet bewegelijk zijn. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden, door welke wij welbehagelijk God mogen dienen met eerbied en godvruchtigheid. Want onze God is een verterend vuur. Tot zover de schriftlezing.
Het is inderdaad, gemeente, een groot verschil. Toen de mensen de wet van God voor het eerst hoorden, zijn ze weggevlucht. Wij hebben dat niet gedaan vanmorgen. Misschien hebt u de wet geen eens gehoord. Dat kan ook. Ja, je zit er wel. Maar of je de wet dan hoort, dat is wat anders, hè. En of je de wet gehoorzaamt, dat is nog weer wat anders. De mensen hebben gevreesd, zelfs Mozes, hè. Mozes was zeer bevreesd. Hij sidderde over heel zijn lichaam. Nou, ik moet het van mezelf zeggen, ik heb vanmorgen ook niet gesidderd onder de wet. Blijkbaar zijn we behoorlijk hard geworden. Moet dat dan? Ja, er zijn dingen die moeten in het leven. Nooit gesidderd voor Gods majesteit. Nooit gebeefd voor de stem van God, die ook vandaag klinken mag. Ja, het is toch ook vandaag een wonder dat we de wet mogen horen zonder dat we bevreesd naar huis hoeven te vluchten. Donder en bliksem waren er toen. Ja, God kan het vandaag ook nog doen, donderen en bliksemen. Wat dacht u? Hij die de zon laat schijnen nu, dat doet God. Ja, dat doet God, hè. Dat doet de zon schijnen. Daar zorgt geen van ons voor dat de zon schijnt. Doet God. Hij kan het ook doen bliksemen en donderen. Dat kan God ook. Ja. Maar hij heeft het niet gedaan. Wij mogen komen tot de berg van Sion, niet tot de berg Sinaï. De berg Sion. Die ziet er heel anders uit. Op die berg staat een kruis. En aan dat kruis hangt iemand. De middelaar. Daar gaat het over in onze tekst. En het bloed van de middelaar en het werk van de middelaar en de middelaar zelf spreekt. En zijn spreken is niet iets om bang van te worden. Nee. Voor Jezus was geen kind ooit bang. Laat de kinderen tot mij komen, zei hij. Verhindert ze niet en ze kwamen. En ik geloof het zeker dat er geen enkel kind gehuild heeft toen Jezus hem aanraakte. Nee, voor Jezus hoef je niet bang te zijn, zondaar. Ja, voor de duivel wel. En voor jezelf kun je ook geducht bang zijn. Maar voor de Heer Jezus, de middelaar Gods en der mensen. Zijn bloed spreekt. Het gaat in onze tekst ook over een andere persoon, Abel. Die gaan we eerst na, wie Abel was. Zijn bloed is ook gestort en dat bloed dat spreekt ook. En daarom gaan we stilstaan bij vers 24, waar het gaat over de middelaar Gods en over Abel. Vers 24, en wij zijn gekomen, niet tot de berg Sinaï, maar tot de middelaar van het Nieuwe Testament. Jezus. En het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel. En boven de preek zetten we de middelaar van het Nieuwe Verbond. En we horen drie zaken roepen. De zonde in de eerste plaats. De zonde roept. Waarom? Waar roept de zonde om? Ja, precies. Om straf. Tweede plaats, de middelaar roept. Roept ook. Dat bloed dat spreekt, hè, dat roept van Jezus, dat roept naar boven. Wat roept dat bloed? Ja, inderdaad, om vergeving. Maar, hoe deel ik erin, dat is de derde gedachte, de zondaar roept ook. Ja, wij worden zalig in de weg van het roepen, dat hebben we met Pinksterdagen weer gehoord. En het zal zijn, dat een ieder die de naam des Heren zal aanroepen, zalig zal worden. Wij zijn dan alles afhankelijk van Gods geest. Dat we allereerst tot hem uitgaan in gemeenschappelijk gebed. En dan bent u dan machtig, Heere, om de zon te laten schijnen over deze wereld. En u alleen ziet welk hart zegt dank u wel, Heere, voor de zon. Misschien dat we het zelf vanmorgen ook vergeten zijn te doen. Want het is gewoon een kwestie van vergeten, van ondankbaarheid, van een niet zien. En dan wel zeggen, waar is God? Dat kunnen we zo gemakkelijk doen, zoiets. Waar is God eigenlijk? En we zien de zon niet schijnen en de maan 's nachts ook niet. We slapen 's nachts, maar overdag ook zitten onze ogen dicht. Dan zien we ook niks. We hebben echt geopende ogen nodig, Heere. O, geef ons geopende ogen, zodat we niet alleen de zon zien en de maan en de sterren, maar alles wat er gebeurt om ons heen, dat we u mogen zien, Heere, uw hand, uw macht, uw majesteit, zodat we het echt menen en dat het ons echt wat kan doen, troost kan geven in ons hart, als we zingen, God heerst als opperheer, dat elk hem juichend eer, gij aarde, zee en eiland, verheugt u in uw heiland. Maar we hebben misschien uw lof nog niet gezongen vandaag. We zijn samengekomen in de kerk ook om dat te doen. Geef ons de begeerte, Heer, om dat te doen. Ook misschien wel juist als de weg moeilijk is en het pad steil. En we al hijgend door het leven gaan omdat het zo steil is, de weg. We bidden om vertroosting, ook in de kerk. En of we mogen zien dat uw hand regeert, ook als we er niets van begrijpen. En laten we het eerlijk mogen belijden voor u, wat begrijpen we eigenlijk? Wij doorgronden zelfs u niet. Onszelf niet. Wij hebben echt licht en wijsheid en kracht van boven nodig. Daar bidden we om, Heer, zeker als we ons neerzetten onder de prediking. Als het gaat over het bloed van Abel dat roept. En wat vloeit er ook vandaag de dag een bloed in de wereld. Abel die doodgeslagen werd. Het grootste onrecht. Nou ja, het grootste. Toen u gedood werd, Heere Jezus, dat was het grootste onrecht. En dat bloed dat roept ook om straf. Al degenen die u verwerpen, die komen u een keer tegen, o God en Vader, als een rechter. Als u de Zoon verwerpt, verwerpt toch u. En we bidden of dat ook door ons doordringen mag. Zodat we in de dag van vandaag, die heerlijke dag, dat het zonlicht schijnt en het heden der genade is en het evangelie nog klinken mag. En we nog zalig kunnen worden in de weg van roepen tot u. O God, wees mij zondaar genadig. Gedenk toch aan mij. Ondanks wie ik ben en wie ik blijven zal mijn leven lang. Gedenk me om Christus wil, om zijn volbrachte offerande. Want zo gij in het recht wilt treden, o Heer, en gade slaan onze ongerechtigheden. Ach, wie zal dan bestaan? Ja, het versje gaat gelukkig ook verder. Ja, dat is wel zo. Maar laat het ook tot zover. Als we dat nog niet zingen van die vergeving. Laat ook dat werkelijkheid mogen worden. Ach, wie zal dan bestaan? We hebben echt een middelaar nodig. En laat ook vanmorgen zijn naam weer verheerlijk mogen worden. En laat de zondaren hem zien zoals ze toen moesten zien op de verhoogde slang in de woestijn. En genezen werden, ook al waren ze dodelijk getroffen. Dat kunt u toch ook vandaag nog doen, heren. O, doe het zoals ook op de Pinksterdag duizenden hebben geroepen. Wat moeten we doen? Wat moeten wij doen? En wij hebben het misschien nog nooit geroepen. Maar wie het toch leert, die zal toch ook een antwoord krijgen. Petrus komt toen verder. Hij zei niet, ja, dat weet ik niet hoor. Hij ging toch verder met het preken. Hij heeft toch gewezen op u, op die vraag is een antwoord. Wat moeten wij doen om zalig te worden? Er is een antwoord op. Een heerlijk antwoord. Er is een weg van ontkoming. Er is bloed dat reinigt en ook dat heiligt. Zodat we voor een heilig en rechtvaardig God kunnen bestaan. Want ook vandaag bent u nog buiten Christus een verterend vuur. En daar eindigt het toch het hoofdstuk mee dat we gelezen hebben. Buiten Christus. De mensen toen hebben gesidderd onder aan de berg Sinaï. Maar u bent niet veranderd, Heere. U bent nog een verterend vuur voor een ieder die zijn eigen gang gaat. En leeft in de zonde. Of vertrouwt op zijn eigen gerechtigheid. En daarom hebben we die middelaar zo nodig. Ook steeds weer, ja. En steeds meer. Altijd weer. Geef dat het ook vandaag waarheid mag worden. Hier wordt de rust geschonken en het vette van uw huis gesmaakt. Ja, hier in de kerk, daar gebeurt het. Een groot wonder dat de zon schijnt. Maar het is maar een heel, heel, heel klein wondertje vergeleken bij wat u doet in uw huis. Als u een zondaar aanraakt, te stilzet, te sterk wordt, overtuigd. Ja, dat is een veel groter wonder. Als een zondaar tot leven komt. En dat is veel groter wonder dan de schepping van hemel en van aarde. En dat moet iets groots, iets geweldigs geweest zijn, heren. We waren er geen van allebei. We lezen het uit uw woord. En u zegt het ook in uw wet. In 6 dagen de hemel en de aarde geschapen. Ongelooflijk. Dat is ongelooflijk. Dat kan toch immers niet. En wie niet in u gelooft, die gelooft ook daarin niet. Het is er vandaag de dag toch veel ongeloof. Een groter wonder is wat in de kerk gebeurt. Onder de eenvoud van de prediking van uw woord. En we bidden u eerbiedig, lieve heren. Laat dat wonder vandaag mogen geschieden. Voor het eerst in ons leven. Of ook altijd weer opnieuw bij de verdere voortgang. Dat we de mogelijkheden zien die er in u liggen. Want in ons liggen alleen maar onmogelijkheden. Zegen zo uw woord, heren. We danken u dat we hier mogen zijn. Dat we het leven hebben en de gezondheid. We bidden om uw zegen voor degenen die niet naar uw huis konden gaan. De ouderen, de zieken. Gedenk ook aan de rouwdragenden. Altijd weer zijn er lege plaatsen. En ook uit deze gemeente. Waar we toch ook al heel lang komen. Zien we ook wel verschillende lege plaatsen. Hoeveel zijn er al niet weggevallen. Het gaat allemaal door. Totdat we zelf vallen. Heren, wil ons vandaag oprichten. Vandaag gaan we het ook over de val hebben. Vanmiddag dan, vanavond. Richt ons op, heren. Door uw kracht, uw goddelijke genade. Door het werk van uw Heilige Geest. Verheerlijk uw naam. Door onze zonden vergeven. Ons bidden horen. Om Jezus wil. Amen. Psalm 85, vers 1 en 3 gaan we zingen. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont. En dan 3. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. geen mooier thema om over te zingen dan over dat van de vergeving der zonden. Je moet er wel zondaar voor geworden zijn om dit lied te mogen zingen. Psalm 103 vers 2 straks. Liefde gemeente, de tekst eindigt met Abel en wij beginnen ermee. Abel kennen we. Een kind van Adam en Eva. Niet de oudste. De oudste was Kain. Een man. Een held, dacht Eva. Dit is hem. Dit zal hem zijn. Ze leefde dicht bij de belofte. De belofte was, er zal een kind geboren worden en dat zal de verlosser zijn. En als je dicht bij de Heere leeft, dan geloof je. Dat is geen naïviteit geweest van, oh Eva, denk je nou dat het gelijk gebeurt? Als je dicht bij de Heere leeft, dan geloof je de dingen. Zoals Spurgeon bijvoorbeeld, geloofde heilig dat hij de wederkomst van de Heere zou meemaken. Nou, hij is in 1892 overleden. Het is nog steeds niet gebeurd. Maar dat heb je als je dicht bij de Heere leeft. Dan zeg je niet, we zullen wel zien. Maar Heere, dat ik het zou mogen meemaken. Ja, dat is het geloof, hè? Ja, dus als moeder Eva met het kind op haar schoot zit, dan zegt ze, ik heb een man van de Heere gekregen. Ja, dat was ook wel zo. Ja. Het was ook echt beloofd dat er een man, een held zou komen. Maar ach, het is wel weer een teleurstelling geweest. Kinderen kunnen ook een grote teleurstelling in je leven worden. En toen Abel geboren werd, toen zeiden ze, ach, het was een zwak poppetje. Zo noemden ze hem dan ook, een zwakkeling, Abel. We hadden niet veel verwachting van hem. Misschien zou hij wel gauw sterven. Ja, zo kan het gaan in het leven. Maar Abel en Kain, ze groeiden op. En Kain werd inderdaad een sterke man. Het ging hem goed in het leven. En Abel, ja. Die ging de Heere vrezen. Abel vreesde de Heere. En dan word je een echte man. Ja. Of als je een vrouw bent, dan word je een echte vrouw. Als je de Heere gaat vrezen. Dan ga je aan het doel beantwoorden. Als man en als vrouw. Als je de Heere gaat vrezen. Ja. Dus Abel ging de Heere vrezen. Dat merkte je aan het offer dat hij bracht. En dan deed hij dat. Waarom bracht hij een offer? Omdat hij de Heere lief had gekregen. Dan geef je de Heere eens wat, hè? Dan krijgt de Heere wel eens wat van je. Heeft de Heere dat nodig, wat je geeft? Nee, dat niet. Wij hebben dingen nodig, God niet. Maar je geeft het wel. Uit liefde, hè? Ja, uit liefde. Dat heeft Abel gedaan. Hij was ook blij met de belofte. Blij met het woord dat er een verlosser zou komen. Daarom bracht hij een offer. Omdat hij Gods woord geloofde. En toen heeft Abel, dat lezen we in Hebreeën 11 ook, het hoofdstuk daarvoor, de gunst van God ervaren. De liefde van God. Ja, en hoe ervaar je dat? Dan gaat God dingen tegen je zeggen. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Dan spreekt God tegen je. Je bent van mij. Je bent mijn kind. Ik heb je lief. Dat is de gunst van God. En dan kun je leven. Ja, sterven ook trouwens. Maar ook leven, ja. En Abel leefde dus echt. Kain niet. Die leefde niet. Ja, die leefde voor zichzelf. Maar dat is het echte leven niet hoor. Wel, nee. Hij leefde voor zichzelf. De Bijbel zegt, dan ben je nog dood in de zonden en de misdaden. Ja, dat was dus met Kaïn het geval. Kaïn offerde ook. Ja, die offerde ook, tuurlijk. Ja, want daar was je mee opgevoed. Je gaat naar de kerk, want je bent zo opgevoed. Dat had helemaal geen zin, maar je ging toch. Want ja, je vader en je moeder vinden dat het nodig is, dan ga je. En zo leefde Kaïn. Hij bracht ook een offer, tuurlijk. Maar er was geen betrekking op God. Zo kun je in de kerk zitten zonder betrekking op God, hè? Ja. Mensen buiten de kerk hebben geen betrekking op God, maar een hoop mensen in de kerk ook niet, hoor. God is dood gewoon. Ja, die ken je niet. Je kent hem niet. Want er lopen heel veel Kaïns rond, hoor. Ook in christelijke huisgezinnen. Kaïn ging zijn broer Abel haten. Waarom? Ja, dat wist hij misschien zelf geen eens. Het was een fijne, weet je wel, zo'n vrome jongen. Ja. Keek altijd bedenkelijk als Kaïn zei, kom, ga je mee? We gaan bestappen. Nee, Abel ging niet mee. Hij had een hekel aan zijn broer. En het ging zo ver. Ja, het is een weg, hoor. Hij sloeg hem niet gelijk de eerste de beste dag dood. Dat is een weg, hè. Een proces. Een proces is dat. De haat groeide. En op een dag sprak hij, staat er in de Bijbel, met zijn broer Abel. En dat zijn geen leuke woorden geweest. Zo van, hè, lieve broer, wat hou ik toch veel van je. Nee, nee. Hij sloeg hem dood. Een knuppel sloeg hij zijn hersens in. En daar lag Abel dan in zijn bloed. Wat is er een bloed dat er vloeit in de wereld, hè? Dat op de dag van vandaag, ik heb het wel eens over de tranenzee gehad, die is diep, hoor, de tranenzee. Maar de bloedzee is ook diep. Er vloeit ook vandaag de dag heel veel bloed. Ja. De wereld waarin we leven is één grote bloedzee. En waarom? Het is allemaal zo onnuttig. Zo nutteloos. Hè? We slaan elkaar dood. Jongens tegenover elkaar op het slagveld, ze hebben elkaar nooit eerder gezien. We schieten op elkaar. Ze zijn allemaal bang. Ja. Nutteloos. Er vloeit zoveel bloed. Hè? Maar weet je, je zou wel eens kunnen denken, ziet God dat allemaal niet? Nou ja, God ziet het allemaal, want als er één alles ziet, is God het. Hè? God is niet blind, hè? Ook niet doof. Wij wel, hij niet. God ziet het allemaal. En je kan wel eens denken, oh, dat onrecht in de wereld, en al dat bloed dat er vloeit, en al die oorlogen. Zou God dat niet zien? Jawel. Kijk maar naar de geschiedenis van Kaïn en Abel. Kaïn vlucht weg. Ja. En dan komt hij God tegen. Ja, die kom je dan tegen, hè. Is het vandaag niet, dan morgen. Dan kom je God tegen. Je hebt de zonde weg, kom je God tegen. Waar is je broer? Zei God. Wat zei Abel toen, jongens en meisjes? Weet ik veel, zei hij. Denk erom dat je het nooit tegen je vader en moeder zegt, hoor, zoiets. Onverschillig, weet ik veel. Ben ik soms de oppas van mijn broertje? Weet het niet, zei hij. Ja, hij wist de drommels goed. Wat zei God toen? Ik hoor wat. En dat is onze eerste gedachte, hè. Ik hoor iets roepen. Ik hoor een stem van het bloed. En dat roept naar boven. Die stem die klimt omhoog en komt in mijn oren. Ik hoor een stem van het bloed dat tot mij komt van de aardbodem. En wat roept dat bloed dan? Dat roept om straf. Straf de zonde. Straf de zonde. Ja, God hoort dat wel. God ziet het onrecht wel. God ziet wel alles wat er gebeurt. God is geen ledig aanschouwer, zeggen we dan. Niet onverschillig, zoals wij mensen kunnen zijn. Kan mij het schelen? Weet ik veel? Onze onverschilligheid, dat in de kerk aan toe. God is niet onverschillig, een stem van bloed. Dat roept om straf, om wraak. En zou God, die niet doof is, die stem dan ook niet honoreren en de zonde straffen? Jazeker, God komt overal op terug. Je komt God een keer tegen. En onze God is een verterend vuur. Zo eindigde de schriftlezing. Een vreselijk woord vind ik dat. Maar dat is het ook. De zonde roept. Er komt er meer voorbeelden van in de Bijbel. De tijd van de profeet Habakuk bijvoorbeeld. Was er een man. Een aannemer zullen we maar zeggen. Die had personeel. En die gaf zijn personeel de opdracht om een huis te bouwen. En dat deden ze dan ook. Van hout en van steen. Maar die aannemer, die had een loon beloofd. Maar toen het tot uitbetalen kwam, betaalde hij maar de helft. Onrecht. Onrecht. En toen zei God, en dat moest Habakuk dan tegen die aannemer zeggen. Ik hoor een stem. Ik hoor het hout roepen. Ik hoor de stenen roepen. Dan kunnen hout en steen dan roepen. Nou, God hoort dat dan blijkbaar. Ik hoor het hout van dat huis en het steen van dat huis roepen naar boven. Het roept om wraak. Straf de zonde. Straf de zonde. Er is onrecht gedaan. Je hebt het loon niet uitbetaald. Denkt u dat God doof is en blind? Dat ben u zelf. God niet hoor. Nee, God niet. Dat is weer zo'n bewijs. En dat is het wat we dan vandaag de dag ook horen. Het mag ook misschien wel eens tot troost zijn, vindt u niet? Want ik denk het ook wel eens. Zou God wel horen? Zou hij het wel zien? Ook in je eigen leven, als er dingen gebeuren. Job zei het ook al, hè. Zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Zou hij het wel weten waar ik doorheen ga? Zou hij het wel zien wat ik door moet maken? Kent hij me wel? En ziet hij ook wel al het onrecht in de wereld? Je kunt je soms zo ongelukkig voelen onder alles wat er gebeurt. De wereld is vol leugen en bedrog. En dat wordt allemaal geloofd. En dat kan je soms boos maken. Ja, tenminste, ik word er wel eens nijdig om. Dat ik de leugen het wint. Of de duivel de baas is. Of de zonde sterker is dan God. Dat lijkt zo wel. De engelen zonder van vrede. Ja, dat is echt iets voor engelen hoor. Maar waar is de vrede dan? Waar is de vrede dan vandaag? De bloedzee is zo diep. De tranenzee zo diep. Zal er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Onze tekst zegt, het bloed van Abel spreekt. Ja, het heeft een stem. En God hoort die stem. En God komt erop terug. Jazeker. Want als er één het onrecht haat, is hij het. Dacht u dat u het was die het onrecht haatte? Hij haat het. Met een volkomen haat. En dat zien we vandaag de dag misschien er nog niet gebeuren. Maar dan moet u van Abel ook naar die andere persoon die in onze tekst genoemd wordt. En dan ziet u het ook, dat God het onrecht haat. En straft, bezoekt. Dan gaan we naar die andere persoon. Preek ik veel liever over hoor, dan over Abel en Kaïn en zo. Het gaat over de middelaar van het nieuwe verbond. De Heer Jezus Christus, die ook zijn bloed gegeven heeft. Christus wordt een middelaar genoemd. Ja, dat is een persoon die tussen twee partijen instaat. Hier heb je een partij en daar een. En die middelaar is iemand die ze bij elkaar kan brengen. Dat is een middelaar. Ja. En je hebt een heleboel omstandigheden vandaag de dag, lees de krant maar, waarin ze proberen om twee partijen, zeg maar Israël en de Palestijnen, met elkaar te brengen. Nou, het lukt niet, hè? Nee, dat lukt niet. Dan moeten er compromissen gesloten worden en zo, en toegegeven worden aan dit en dat en zo, worden er eisen gesteld en dan is het misschien mogelijk dat er ooit eens een wapenstilstandje van een paar maanden komt. Ja, die middelaars van vandaag de dag, om twee partijen die tegenover elkaar staan bij elkaar te brengen. Wat zijn de twee partijen waar de middelaar Jezus Christus tussen staat? Dat is een heilige en rechtvaardige God die de zonde straffen moet. Ik hoor een stem die tot mij roept van de aardbodem. Straf de zonde. En er is die andere partij. Dat zijn de zondaren, de schuldigen, de misdadigers die het allemaal op hun geweten hebben. Hoe krijg je zulke partijen bij elkaar? Ja, dat is onmogelijk natuurlijk. Ja, God wil met de zonde geen gemeenschap hebben. En de zondaar wil met God geen gemeenschap hebben. Nou, dat is toch een situatie. Nog veel ellendiger en uitzichtlozer dan de situatie in het Midden-Oosten. Ja, behalve als je Christus tot middelaar hebt natuurlijk. Christus is de middelaar van het nieuwe verbond. Hij wordt zo genoemd omdat het ook over Mozes gaat in dit gedeelte. Dat was de middelaar van het oude verbond. We kennen hem, hè? Stond ook tussen God en het volk in. Ja, het was heel moeilijk voor hem hoor. Ja, hij heeft heel veel moeilijke dingen meegemaakt. Hij struikelde ook soms, hè? Ja, Mozes was ook geen volmaakte middelaar, daar is er maar één. En toen Mozes de stem van God hoorde, toen beefde en sidderde hij ook over al zijn leden. Ik ben gans zeer bevreesd en bevende, hebben we net gelezen. Dat zegt dan Mozes, omdat hij ook weet voor God niet te kunnen bestaan. Mozes, jongen, jij hebt ook verzoening nodig. Kon dus de echte middelaar niet zijn. Nee, de echte verlosser kon hij niet zijn. En nou spreekt onze tekst over een middelaar van het nieuwe verbond. Niet van de berg Sinaï, maar van de berg Sion, dat betere dingen spreekt. Schonere, heerlijker, troostrijke dingen. We zitten in de nieuwe bedeling. Er is een middelaar naar deze wereld gezonden. Jezus Christus is zijn naam. In onze tekst staat het gewoon Jezus. Ik hou er niet zo van als mensen het alleen maar over Jezus hebben. En altijd alleen maar Jezus. Zeg netjes Heere Jezus. Hè? Ja. Zelfs in de wereld flappen ze die naam er steeds uit. Jezus roepen ze dan. Heere Jezus. Hè? Zoon van God. Want onze tekst staat alleen Jezus. En dat is ook goed. De Bijbel mag het doen. Hè? Ja. Het gaat ook over die naam. Jezus, zaligmaker. Hij is de middelaar van het nieuwe verbond. Maar er is één groot misverstand. En daar moet u wel goed op letten. Jezus is de Zoon van God. Hij is een middelaar die het met God de Vader helemaal eens is. Hij staat aan zijn kant. Ja? Maar hij staat ook aan de kant van verloren zondaren. Hoe kan dat? Wel, de Heer Jezus is wel een wonderlijk persoon. Maar zoals hij is, zo is hij een echte middelaar waar een zondaar op aan kan, in leven en in sterven. Luister maar. Een middelaar is niet iemand die gaat soebatten, allerlei vredesvoorstellen doet en praat en redeneert om toch maar twee partijen bij elkaar te hebben. Compromissen sluit en zo, en wat toegeeft hier en daar. De middelaar is Christus Jezus en die staat helemaal aan de kant van God. Die is het ook met God eens dat de zonde gestraft moet worden. Ik had vroeger een oom en een tante. Die logeerden we vaak. Die oom was nogal een beetje driftig. Konden de kinderen zomaar een optater van krijgen. Hè? Ja, dat was driftig hoor. En hij dreigde ook. Ja. Als je nu luistert, dan tegen de kinderen. Hè? En die moeder, die was heel anders. Die begon te soebatten. Ach, en waar de kinderen bij waren, tegen die vader. Wij waren er ook bij. Ach, pa. Pa, toch, zijn toch kinderen. Ja, sommige mensen denken dat de Heer Jezus ook zo is. Maar zo is hij niet hoor. Hij is het helemaal met de Vader eens. De zonde moet gestraft worden. Hij kan de zonde ook niet zien, horen, ruiken, voelen. Hij is er ook van die kant op tegen. Omdat er aanslagen zijn op Gods heiligheid, op zijn heilige Vader. Het krenkt hem in zijn wezen, de zonde. De zonde moet gestraft worden. Als de zonde dan roept naar de hemel, straf de zonde, straf de zonde. Dan zegt de middelaar niet, oh nou. Dan is de middelaar het ermee eens. Dat is de middelaar Gods en der mensen. Jezus Christus is zijn naam. Hij is het ermee eens dat de zonde gestraft moet worden. Hoe dan treedt deze middelaar op? Hij biedt zich aan bij de Vader. Hij biedt zich aan bij de heilige en rechtvaardige Vader. En hij zegt tegen zijn Vader: Vader, straf mij maar. Ja, dat is echt gebeurd. Ik kom om uw wil te doen. Hebt u zo de Heer Jezus leren kennen al een klein beetje in uw leven, als iemand die het recht ook lief heeft en daarom naar deze aarde gekomen is, omdat hij zijn Vader lief heeft. Omdat hij de wet van God lief heeft. Hij schopt hem niet tegen, maar hij is daarmee eens met het heilig recht van God. Waar het een mens ermee eens is met het recht van God. Waar het een mens buigen kan onder God. Hè? Waar het een mens onder God komt als de weg tegen zit. Dan word je opstandig en boos. Hij niet. Hij boog onder het heilig recht van God. Als iemand het recht van God lief heeft, dan is het Jezus Christus. En daarom kwam hij op aarde. Omdat hij zijn Vader lief heeft en dat de zonde gestraft moet worden. Daarom zei hij, straf mij maar. En dat kan ook omdat hij zondaar lief heeft. En ik zeg het expres zo, want er zijn ook dominees die zeggen ja, omdat hij zijn volk lief heeft. En dat is ook zo. Maar dan gaan we toch weer een beetje de verkeerde kant mee op. Ja, het volk. Alsof dat beter is dan wie dan ook. Mozes had ook een middelaar nodig hoor. En David. En Paulus. Alle godskinderen hebben een middelaar nodig, anders kunnen zij ook niet voor God bestaan. Ja, we kunnen een standbeeld oprichten voor het volk van God. Moet je niet doen, moet je niet doen. Christus Jezus is de middelaar, richt voor hem een standbeeld op. Hij is het die alle eer en lof waardig is. Het is wel waar. Hij deed het voor de zijnen, maar de zijnen zijn allemaal mensen die niet zalig kunnen worden zonder een middelaar. Wie zijn het die daar wonen, daarboven in dat heerlijk huis van God? Mensen die vergeving hebben ontvangen. Mensen die vergeving hebben ontvangen. Mensen die vergeving hebben ontvangen. Die gewassen zijn. Moest dat dan? Ja, want ze waren zo vuil, hè? Ze waren zo vuil. En als je een kind van God bent, dan ben je het daarmee eens. Dan zeg je, o God, wat ben ik vuil. Ik heb uw bloed nodig. Ik moet gewassen worden, gereinigd. Dat is het besef dat God geeft in je leven, als de Heilige Geest in je hart komt. Ik heb reinigen, ik heb een middelaar nodig. De Heer Jezus is gekomen omdat hij het recht van God lief heeft, maar ook omdat hij zondaren lief heeft. Maar denk niet dat het een gemakkelijke weg voor hem is geweest. Nooit is iemand zo beproefd geweest. Nooit heeft iemand zo'n zware weg moeten gaan dan de middelaar. Nooit. De man van smarten wordt hij genoemd. Ja. Abel was een zwak kindje. Ja, hij is toch nog wel behoorlijk op leeftijd gekomen, hè? Ja. Wordt in de kinderbijbels vaak voorgesteld alsof Adam en Eva twee kinderen hadden. En toen Abel stierf hadden ze er nog maar één en die vluchtte weg. Toen hadden ze geen kinderen meer. Nou, die hadden misschien wel honderden kinderen al. Ja, als je 1000 jaar wordt, dan kun je heel wat kinderen krijgen natuurlijk. En toen Kain was weggevlucht, toen bouwde hij een stad voor zijn hele familie. Ja, kun je nagaan hoeveel mensen er al waren op de aarde. Maar, nee. Liefde gemeente, de Heer Jezus gekomen als een middelaar die het recht lief heeft, maar die ook zondaren lief heeft en hen genade wil bewijzen. Begrijpt u? Ik hoop het niet. Nee, dat kun je nooit begrijpen. Dat zul je nooit begrijpen. Tot in der eeuwigheid zul je dat nooit begrijpen. Deze weg die hij wil begaan. De zwaarste weg die je ooit indenken kunt, is licht te vergelijken bij de weg die Christus moest gaan. En wilde gaan, hè? En wilde gaan ook. En toch heeft hij in de hof van Gethsemane bloed gezweten. Och, dan heb je dat bloed weer, hè? Bloed gezweten. Het kruis heeft hij zijn bloed gegeven, dat betekent zijn leven. Dat spreekt ook, dat zegt onze tekst. Het bloed van Christus spreekt betere dingen. Dat wil zeggen dingen waar je echt wat aan hebt, waar je profijt van kunt hebben. Waar troost in ligt. Waar hoop in ligt. In dat bloed van Jezus Christus, die zijn leven gegeven heeft. Het is een hele zware weg voor hem geweest. En hij heeft dan ook geworsteld in de hof van Gethsemane. Niet omdat hij terugdeinsde voor zijn taak, maar wel voor de wraak van God. Want daar hebben wij geen idee van. Geliefde gemeente, u niet, ik niet en geen van ons heeft daar enig besef van hoe zwaar de toorn van God is. Er is er maar één die weet hoe zwaar dat is. Hij, de Heere Jezus. Die weet het. Ja, maar de mensen in de hel dan? Die weten het toch ook? Ja, maar dit is allemaal hun eigen schuld. Jezus had geen schuld. Dat is heel wat anders. Als je in de gevangenis zit omdat je een moord hebt gepleegd. Nou ja, het is niet leuk in de gevangenis natuurlijk. Maar als je niks gedaan hebt en je zit er. Als je onschuldig bent en je moet de toorn van God dragen, zwaar. En hij wilde dat doen, ja. Heere Jezus, begrijpt u er iets van? Nee, hè? Nee, liefde noemen we dat. Liefde. Liefde tot God en liefde tot zondaar. Er is de weg gegaan. En van God verlaten geweest. Nedergedaald ter helle. We horen het elke zondagmiddag weer in de geloofsbelijdenis voorgelezen worden. Dat is de belijdenis van je hart, hoop ik ook. Ja, nedergedaald ter helle. U weet niet wat de hel is, ik ook niet. Ik hoop er ook nooit achter te komen ook hoor. Er is één die het weet. Hoe erg de hel is. Jezus. Ja, maar de anderen die dan verloren gegaan zijn, ja, weer hetzelfde. Ja, eigen schuld. Dat is heel wat anders als je geen schuld hebt. En dan daar terecht komt, hè. Ja. Wat is dat geweest? Ik zei het al. Liefde. En dat je God lief hebt, als je God een beetje leert kennen, dan zeg je ja. Maar mensen lief hebben. Mensen, zondaren liefhebben. Als je mensen een beetje kent, zeg je, hoe kan het? Hoe is mogelijk? O Heere Jezus, dat u mensen liefhebt. Hoe bestaat het? Ja. Waar roept dat bloed van Jezus om? Om vergeving. Luister maar. Op het kruis wordt hij... En dan het hout gespijkerd met die vreselijke spijkers, hè, door je handen en je voeten. Ik zou schreeuwen en vloeken en tieren. Jezus bad. Vader, vergeef het hen. Begrijp ik niet. Nee, nee. Als je Jezus begrijpt, dan begrijp je er helemaal niks van. Je begrijpt het niet. Vader, vergeef het hen. Zie, dat is de middelaar. Ze weten niet wat ze doen. En dat betekent niet geruststellend van, nou ja, ze weten het niet, ze zijn een beetje dommige mensen. Nee, het is juist de zonde als je niet weet wat je doet. Als je iemand vermoordt, hè, en je weet er niet wat je doet. Kain, waar is je broer? Dat weet ik veel. Dat is toch een zonde? Dat is een grote zonde. Je broer doodgeslagen. Bloed laten vloeien op de aarde van onschuldig iemand. En dan zeg je nog, oh. Jezus bad om vergeving. Vader, vergeef het hen. En deel je dan allemaal in die vergevende zondersliefde. Omdat Jezus gestorven is aan het kruis. Nee. Nee. Nee hoor. Oh. Is dat bloed niet sterk genoeg dan? Nou, ik verzeker u, geliefde gemeente. Al zouden vandaag, hè, alle boeddhisten komen. Zijn er wat hoor. Zijn er een heleboel. En die zouden roepen om Gods genade. En om bloed over hun zonde. Dan zouden ze allemaal gereinigd worden. Geloof je dat niet? Dan geloof je niet in God. Al zouden nu alle islamieten komen. Alle islamieten die altijd beweren God heeft geen zoon. En ze zouden allemaal tot inkeer komen. En om genade roepen. Zouden ze allemaal gereinigd worden. En dan zouden alle atheïsten komen. En dat zijn er nogal wat. En ze zouden roepen om ontferming. Zou God ze aannemen? Als je dat niet gelooft, dan zondig je tegen God. Dat is de grootste zonde die er is, het ongeloof. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Wie deelt er dan wel in? Ja, dat is onze laatste gedachte rond ten slotte. Dat zijn degenen die leren roepen. Het bloed roept om straf. Het bloed van Christus, dat vergoten is. Het onrecht roept om straf. Straf de zonde. Jezus roept, vergeef het hun. En wat leer ik roepen? Straf mij niet, Heere. Straf mij niet. Heb u het al gezegd tegen God? Straf mij niet, Heere. O Heer, gij zijt weldadig. Straf mij niet, ongenadig. In uw toorn gloed. Straf mij niet. Dat is een erkenning dat je straf verdiend hebt. Maar je vraagt om vergeving. Gelooft u daarin? Wist u dat je uit genade zalig wordt? Door het geloof in Christus. Om Gods welbehagen. Ja, daarom allemaal. Maar ook in de weg van het roepen. Gaat u nog even mee naar Golgotha? Ja, dan is de preek uit hoor. We gaan even naar Golgotha. Ga je mee? Het is wel een hele bekende geschiedenis, ja. Ik weet het. U zou het ook kunnen vertellen hier toch? Vanaf de preekstoel, wat er gebeurd is. Jezus riep, Vader vergeef het hen. Maar er was ook een moordenaar die riep, straf mij niet. En er was ook een moordenaar die dat niet riep. Daar hangen ze. Een misdadiger. En nog een misdadiger. En de mensen zeiden er nog één, drie. De één was een echte misdadiger. Die zijn broeder vermoord had en daarom aan het kruis hing. De middelste was geen misdadiger. Die niets gedaan had. Dan alleen Gods wet volbracht. En die andere werd een misdadiger. Snapt u? Dat moet je worden. Dat moet je worden. Een misdadiger. Je bent zondaar. Oh ja, allemaal zondaar. Ja, dat geven we grif toe, tuurlijk. Ben je het wel eens geworden? Heb je jezelf wel eens zo voorgesteld bij God? Hoe God. Ik ben een zondaar of een. De. Dat werd die ene, hè? Ja. Die werd de zondaar. Die ging eerst zijn broer bestraffen. Vreest gij ook God niet? Daar in hetzelfde oordeel zijt. Ben je echt niet bang voor God dan? Wat vreemd, wat gek. Wat eigenaardig. Je bent op weg naar de hel, man. Onze God is verterend vuur. Vrees jij niet? Vrees gij ook God niet? Dat je in hetzelfde oordeel zijt. En wij toch rechtvaardig? Wij ontvangen straf. Waardig hetgeen we gedaan hebben. En toen had hij het nog maar over het kruis, hoor. Dat is nog niet zo erg als de hel. Maar deze, als hij kon wijzen, had hij het gedaan met alle 10 zijn vingers, maar dat kon hij niet meer. Deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En toch hangt hij daar, hè. Heb u het wel eens tegen de Heer Jezus gezegd? Heer, u hebt de wet gehouden, u hebt de Vader gehoorzaamd, u hebt nooit iets misgedaan. En daar hangt u dan aan het kruis. Dan wordt hij aanbiddelijk, hè? De middelaar Gods en der mensen. Maar die ene werd wat hij was, een misdadiger. En hij beleed dat voor de Heer. En toen heeft hij niet gezegd, straf mij maar. Zij mensen, wat door dominee is verkondigd, hoor, dat is fout. Dat is helemaal niet goed. Als mensen zeggen, je moet zo ver komen dat je tegen God zegt, straf mij maar. Nou, dus alleen al stinkende hoogmoed, dan ben je nog wat. Dan ben je nog wat, straf mij maar. Dan ben je nog iemand die het met God eens is. Als je genade leert kennen, dan weet je dat je de straf verdiend hebt. Maar je wil niet gestraft worden. Want dat is het allerergste. Weet je wat genade is? Dat je gaat smeken, roepen, bidden, kloppen, worstelen, vragen, roepen om genade. O God, denk aan mij. En die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Want God is niet doof, hè? Nee, die stem hoort hij ook. Die stem hoort hij. En dat gaf de dichter zoveel moed en kracht. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem. Mijn smeken, mijn klagen. Hij neigt zijn oor. Ik roep tot hem al op mijn dagen. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer. Dat is het geloof. Het geloof van een moordenaar. Die zegt wij dan rechtvaardig. Wij ontvangen strafwaardig hetgeen we verdiend hebben. Maar hij vraagt toch, Heere, gedenk mijner. En Jezus is ook niet doof. Heden zult ge met mij in het paradijs zijn. Zijn tekst spreekt van het bloed der besprenging. Ja, dat wordt zo genoemd, omdat Mozes toen het volk gezondigd had, het bloed nam van die dieren en het over de mensen heen sprengde. Nou, wij zijn ook besprengd. Ik weet het niet meer. Het is wel gebeurd. Met water dan, hè. En dat spreekt van bloed. Dat er bloed is. Dat reinigt van de zonde. Zondaar. Kom. Kom naar deze zaligmaker. En je zult het ervaren. Het is een echte middelaar. Die je aan de hand meeneemt. Waar naartoe? Ja, naar de hemel. Ja, maar ja. Naar God. Die ons tot God terugbrengen zal. Werd geboren in Bethlehemstal. Die zondaren. Niemand kan zo mooi zingen dan een zondaar. Om vergeving. Loof hem die u. Op wat gij hebt misdreven. Hoeveel het ook zij. Het is een berg, hè, mensen. Genadig wil vergeven. uw kranken kent en liefderijk geneest. Die van het verderf je leven wil verschonen. Met goedheid en barmhartigheid je kronen. Die in de nood je redder is geweest. Amen. Eindgenomen het dankgebed. En heren, wat groot die man. Ach, die man. Hij is er nooit achter gekomen hoe erg de hel is. Hij weet wel hoe heerlijk het paradijs is. Nu, het is toch niet te geloven. En zo zullen we allemaal in het wonder terechtkomen. Hier een beginsel. Ja, hier ook al. Ja, natuurlijk. En straks voor eeuwig in het wonder. Heren, bewaar ons voor de kracht en de macht van het ongeloof, ook de dwaasheid van het ongeloof. En wil ons maken wat we niet zijn, van nature, een zondaar. We zijn het wel, maar in de beleving ook voor u. Laten we ook mogen beseffen dat het goed is om ook dat steeds bij ons te dragen, dat gevoel. Ik die de voornaamste der zondaren ben, zei Paulus toen hij oud geworden was. Bidden om die genade, Heere, zodat u gaat schitteren als middelaar in uw middelaars heerlijkheid. Heere Jezus Christus, u, de middelaar Gods en der mensen, die zondaren met God verzoent. En dan ook in de weg van het gebed. Ja, het vragen, het roepen. Breng ons op die plaats, Heer. En houd ons maar op die plek. Wil ons dan gedenken ook in het verdere van de dag die van u is. Zoals elke dag overigens, maar deze in het bijzonder. Wil ons ook vanavond weer in getrouwheid terugbrengen. En onder uw woord, als wij stilstaan bij het begin van de geschiedenis van ons mensen. En waar het allemaal mis is gegaan. En hoe het allemaal toch weer goed kan komen. Vergeef genadig wat niet was naar uw heilige wil. En hoor ons gebed. Alleen om Jezus willen. Amen. En tenslotte dan Psalm 16, het eerste vers. Draagt er nu met u de zegen des Heeren, geliefde gemeente, de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God, de Vader, en de troost in en door de Heilige Geest, zijn met u allen. Amen.